Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Nick Smit uit Oegstgeest voorgaat. Ook hartelijk welkom aan allen die deze dienst elders bijwonen. Door een misverstand is er vandaag geen tekst te lezen bij de streamuitzending. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in het venster. Beginnen we deze dienst met het zingen van lied 207, De trouw en goedheid van de Heer. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Op deze ochtend van de hemelvaart zijn wij samengekomen, want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn hand. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Er is een hele grote groep gemeenteleden, als ik het goed heb begrepen, ook weer naar Renkum vertrokken voor het hemelvaartsweekend. Dus we denken ook een beetje aan hen. En ook met name omdat het hier een stuk warmer in de kerk is dan zij het waarschijnlijk zullen hebben. En ik hoop dat ze hele goede slaapzakken hebben meegenomen. Want het was koud vannacht. Maar we hopen dat ze hele goede tijden hebben. En er is ook een kerkdienst, geloof ik, vanochtend. Hè? Ja. Is dat in een tent of hoe gaat dat? Dat weet u ook niet. Wat zeggen? Oké. Nou, we hopen dat ze het gezellig zullen hebben. Dan gaan we over naar het Kyriegebed. Keer ons in tot God onze Heer. Heer onze God, de hemel lijkt zo toegesloten, zo ver af van onze wereld en ons dagelijks bestaan, dat we er misschien nog nauwelijks in durven en kunnen geloven in de hemel. Zo in tegenspraak met wat we dagelijks ervaren, wat onze zorgen baart en benauwt, is het hemels, het heilige, misschien verloren gegaan in onze wereld. Heeft uw zoon ons verlaten? Is het de geest die ons oproept, tot nadenken stemt, geweten? We bidden daarom dat wat van u komt, van elders, van de hemel, toch ook telkens weer gevonden wordt onder ons. De menselijkheid van uw zoon, zijn vergeving, zijn barmhartigheid en verzoening. Om zo te blijven geloven dat uw koninkrijk gevonden kan worden in de mensen, de dingen, de schepping om ons heen, hier samen. Dat er genade is voor landen en volkeren in oorlog en geweld, ook vannacht weer in Oekraïne. Uw troostrijk woord voor wie zoeken naar kracht om te leven. Vergeving voor ons allen, als we het kwaad doen. Zo bidden we. Wees ons nabij. Amen. Dan gaan wij zingen het hemelvaartslied 663. Al heeft hij ons verlaten. 663. Luisteren uit de schrift, uit het verhaal over de hemelvaart en bidden we het gebed bij de opening van het woord. Uw zoon werd tot de hemel, tot u verheven. Laat ons niet eenzaam en verweest achter. U hebt zijn leven in een hemels licht gezet. Wij bidden dat dat licht ook ons toe mag schijnen. Houd ons dan zo bij uw woorden bij elkaar, door uw geest levend gehouden. Amen. We gaan eerst zingen lied 166 vers 1. De Heer is opgetogen. 666. Leia die dan leest dan over het handelingenverhaal. En als we dat dan gehoord hebben, dan zingen we van 666 vers 2.
Handelingen 1, vers 1 tot 14. Jezus opgenomen in de hemel. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het Koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daarbij één waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het einde van de wereld. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot en Judas de zoon van Jacobus. Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
Straks na de verkondiging zingen we lied 664, 664, naam van Jezus nu verheven. Gemeente van Christus, beste mensen, in de christelijke feestdagen neemt hemelvaart een aparte positie in, een vreemde misschien ook wel. Dat zie je namelijk alleen al in de opkomst op hemelvaart in de kerk. Ik herinner me dat ik vorig jaar ook op hemelvaart voorging en de zondag daarop ook. En dat er een heel verschil was tussen hemelvaart en de zondag daarop. Toen zat het hier helemaal vol. Dat is een gegeven. En dat komt eigenlijk, denk ik, omdat heel veel gemeenteleden niet goed weten, ja, wat vier je nou eigenlijk op hemelvaart? Er komt een einde, hebben we net gehoord, aan de 40 dagen waarop de opgestane Jezus aan zijn leerlingen verschijnt. En het is een definitief afscheid. Ze zullen hem niet meer zien. En dan is natuurlijk de vraag, worden ze alleen gelaten? Waarom kan hij niet bij hen blijven? Als je dat verhaal, dat hemelvaartsverhaal, nog eens even rustig leest, dan vallen een paar dingen op. Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik op een gegeven moment, begin van deze week, ineens dacht, waarom vieren we hemelvaart eigenlijk op een donderdag? Weet iemand dat? Kijk, dat is het goede antwoord. Dat is het goede antwoord. Het is de 40ste dag van Pasen. Dat heb ik net gehoord eigenlijk, dat heb jij gelezen. Ik moet eerlijk bekennen dat me dat nu ook pas opviel. Dus ja, u kijkt ervan op, ja, ziet u maar. Het zegt ook niet alles als je theologie hebt gestudeerd. Maar het is goed om dat nog eens eventjes te weten met elkaar. En natuurlijk die 40 dagen, 40 is het getal van de beproeving, een gang door het leven. Je hebt de indruk, als je in de evangelie leest over de verschijningen van Jezus aan de leerlingen, zij eigenlijk telkens in een soort impasse verkeren. Vaak herkennen zij de opgestane niet, hè? Als ze aan het vissen zijn, dan zien ze Jezus, zien ze wel iemand komen, maar ze zien niet dat het Jezus is. En Thomas, die wil een bewijs hebben, dat bent u Jezus, hè? Dus hij mag dan voelen aan de wond van Jezus. Ze zien het niet, ze herkennen hem niet. En ze verkeren in die tijd, zou je kunnen zeggen, tussen de opstanding en hemelvaart, in hun eigen ruimte, in hun eigen omsloten wereld. En als Jezus dan aan hen verschijnt op die 40ste dag, in de gedaante van de opgestane, doet dat gebeuren van de hemelvaart denken aan het verhaal over de verschijning van Jezus op de berg. Als hij van gedaante verandert, hè, wat met een mooi woord metamorfose of transfiguratie heet. Hè, even zien zij Jezus als de verheerlijkte hemelse Jezus, maar het is zomaar weer voorbij. De leerlingen die stellen nog voor om tenten op te zetten, één voor Jezus, één voor Elia en één voor Mozes. Dan kunnen ze daar blijven, kunnen ze als het ware daar blijven kamperen, zou je kunnen zeggen. Maar dat kan niet, dat mag niet. Ze moeten weer naar beneden, de leerlingen, met Jezus naar de wereld, de aarde. Want daar moet immers het evangelie verkondigd worden. Niet boven, maar hier in deze ruimte. En niet alleen in deze ruimte, want we gaan straks ook weer naar buiten. De ruimte om ons heen in deze wereld. Even hebben die paar leerlingen iets gezien van het hemelse van hun meester. En dan lezen we nog even verder in het hemelvaartverhaal over die twee mannen in witte gewaden. En dan denkt u misschien ook nog aan een ander verhaal. Ja, het paasverhaal eigenlijk. Hè? En die twee witte mannen die zeggen, of witte, in witte kleding, die zeggen, wat kijken jullie toch naar de hemel? En dat doet natuurlijk denken aan dat paasverhaal als die twee in het wit geklede mannen bij het graf aan de vrouwen vragen waarom ze Jezus bij het graf zoeken. Daar is Jezus niet meer, ze moeten niet naar het graf blijven staren. En de leerlingen moeten hier niet naar de hemel blijven staren. Hemelvaart markeert een soort impasse. De hervormde theoloog Oepke Noordmans die heeft er ooit een paar meditaties aan gewijd. En hij schrijft dat Pasen in wolken en nevelen gehuld is. Dat de opgestane Jezus door de volgelingen niet meteen herkend wordt. En het lijkt ook wel alsof de opstanding nog geen gestalte en geest krijgt. Geen gehalte. Jezus verschijnt even, de leerlingen herkennen hem dan op een gegeven moment, maar hij verdwijnt ook weer. Het blijft, zou je kunnen zeggen, in wolken, in nevelen gehuld. En het evangelie van de opstanding krijgt nog geen ruimte. Het is die kleine ruimte van die leerlingen en die andere volgelingen daar bij elkaar. Nou, die periode die eindigt met de hemelvaart. Waar Jezus voor hen in de nevelen verdwijnt. Nevelen, zo staat het er ook in het Grieks. En dat kun je vertalen met de wolken, maar u kent het woord nevel ook. Maar nu weten we nog steeds niet waarom pas in de vierde eeuw de kerk hemelvaart als een kerkelijk feest is gaan zien. Nou, allereerst, als de dag waarop de verhoging van Christus gevierd wordt, zittende ter rechterhand Gods. Nou denken wij in onze tijd veel minder hemels. Zeker de hemel als een ruimte. Ik heb de laatste tijd me wat met professor Berkhof bezig gehouden. Zegt die naam u nog wat? Oh, gelukkig. Ja, er komt volgende week een biografie over uit. Robert-Jan Bakker, die kent u ook allemaal wel. Ik zat met hem in een commissie, dus die heb ik gisteren nog gesproken. Die biografie is geschreven door Karel Blij. En toen heb ik ook nog eens gelezen wat Berkhof over hemelvaart schrijft. En dan schrijft hij dat je moet de hemel hier niet als een ruimtelijk iets zien, maar in de zin van daarboven, maar iets wat om ons heen kan zijn. Maar wel zou je kunnen zeggen dat we niet zonder dat geloof kunnen dat Jezus ook van boven hemels is aangeraakt. Hij is van Gods wegen mens. Zoon geworden, diep in de wereld ingegaan, ten dode toe. Maar ook opgeheven van Gods wegen. Als Jezus alleen maar mens geweest was, dan zou hij daarin verdwenen zijn, in de aarde, in de wereld. Er verdwijnt zoveel immers in de wereld, in de aarde. Letterlijk zelfs, als je de deur hier uitgaat, dan zie je het om je heen. Al die graven van al die mensen die u gekend of helemaal niet gekend hebt. Onze geliefde doden, de slachtoffers, de gebouwen, de huizen, de volken door oorlogen en geweld, de natuur, dat verdwijnt allemaal in de aarde, in de wereld. De onrecht, onachtzaamheid en onverschilligheid. Door het lot dat mensen zomaar kan treffen. De aarde kan een graf zijn. Een noodlot. En iets wat mensen naar beneden trekt. In de modder. En Jezus is daar diep ingegaan. Maar opdat de aarde ook kan bloeien, kan leven, dat het lente kan worden, moet zij ook van boven worden aangeraakt. Worden verheven. En dat is door de opgestane. Alleen dan kunnen we zingen, de aarde is vervuld van goedertierenheid. Dat kan alleen omdat de opgestane opgeheven wordt en hemels wordt aangeraakt door de eeuwige. Nou valt op dat die twee in het wit geklede mannen eigenlijk helemaal niet spreken over de hemel en hoe het daar is, maar ze spreken over de blikrichting van de leerlingen. Ze moeten niet naar de hemel kijken, maar ze moeten vooruit kijken. Maar Jezus kan niet op aarde blijven, ook niet als de opgestane. Zoals in de tijd na zijn opstanding, in de verschijning aan die kleine groep volgelingen, samen met elkaar, dan zou het evangelie iets exclusiefs hebben gekregen van die kleine groep daar en toen. Aan tijd en ruimte gebonden. En zou het dan ook niet langzaam zijn uitgedoofd in die donkerte beneden? Zou er dan niet een impasse zijn gebleven? De al eerder genoemde Oepke Noordmans, die schrijft, moeten we overigens denken aan de tijd zo voor de Tweede en na de Tweede Wereldoorlog, het is al heel lang geleden. Hij schrijft in zijn boek Gestalte en Geest dat een christen om te beginnen een beteuterd mens is. Ik vond dat wel grappig, want het is een hele serieuze theoloog, maar dat hij dit woord gebruikt. Zij, die christenen, die staren naar boven, ze zullen Jezus niet meer zien. En Noordmans die schrijft, dus dat zal zo net na de Tweede Wereldoorlog zijn geweest, dat een moderne gelovige meer dan vroeger een beteuterde christen is. Dat schreef hij toen al. Minder zelfverzekerd dan van vroeger. Meer een verborgen gemeente zijn we met elkaar. Hè? Want die leerlingen die hadden waarschijnlijk gedacht dat Jezus het herstel van het koningschap van Israël zou beginnen. Maar waar is dat koninkrijk van God? Leerlingen staren naar boven. Maar wij staren wellicht helemaal niet meer. Het wachten, het kijken naar de hemel, verleerd en opgegeven. Ja, u doet het nog wel. Maar ik bedoel, een heleboel mensen, dat is er niet meer, dat is weg. Die leerlingen die hadden iets geweldigs verwacht van Jezus, zijn koningschap. Maar hij verdwijnt uit het zicht en ze vragen er ook nog naar. Jezus, u zou toch het herstel van het koninkrijk van Israël bevorderen, beginnen? Het koninkrijk van God zal anders zijn. En Noordmans die schrijft dat zij moeten leren dat God een nederige God is. Ook zijn regering ziet er nederig uit. Hij is een verborgen God zonder uiterlijke schittering. En hun enige heerlijkheid zal zijn die van de Heilige Geest. En daar moeten ze nu op wachten. Dat doen ze in Jeruzalem, een kleine gemeente. En dan valt op, misschien heb je dat ook gehoord, dat er expres wordt gemeld dat er ook vrouwen bij horen. Het is heel belangrijk dat er staat. Het zijn dus niet alleen die paar mannen, die 12, maar er zitten dus ook vrouwen bij. En misschien is dat een beetje verdoezeld later in de kerk. Ik hoor een paar mensen gniffelen. Het bijzondere van hemelvaart is dat de boodschap van die witte mannen is: blijf de aarde trouw. Juist omdat Jezus ruimte heeft gemaakt opdat de leerlingen straks heel de wereld in kunnen gaan. Dat is natuurlijk wat we volgende week zullen horen, dat we de wereld in gaan. Door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal immers die impasse doorbreken. Blijf de wereld trouw, juist omdat Jezus menselijkheid tot het hemelse van de Vader verheven is. En wij kunnen niet zonder die verhevenheid, die het menselijke raakt, omdat we anders in de aarde verloren gaan. Dat is immers de vrees in onze tijd. Dat de menselijkheid, de aarde, de schepping verloren gaat in de verwoesting, in de trauma's, de haat, de ruïnes, de gewelddadige polarisatie. Hè? Nou, denk maar aan Loosdrecht en IJsselstein. Stel je voor, het zou toch ook hier kunnen gebeuren en denk ik eventjes, hoe zouden wij dan op reageren als kerkelijke gemeente? Maar dat moet u maar eens bedenken met elkaar, hoe dat zou zijn. Een tijd waarin het heilige wel verdwenen lijkt te zijn. Ook in de verhoudingen in onze samenleving. En daarom bidden we met de leerlingen, de volgelingen, de vrouwen, toen in die kleine gemeente, dat wat van de hemel is, van de verheven Heer, ons blijft raken in ons aardse bestaan. In onze wereld van zorgen en onmenselijkheid en onredelijkheid. In onze vrees, opdat die impasse doorbroken wordt. Dat Hij bij ons uit een hemel zonder grenzen tastend aan het licht komt. Amen. Laten we danken en bidden. Heer onze Heer, wij danken u dat u ons hebt samengeroepen in uw huis. Wij, misschien verwonderd dat uw stem niet verloren is gegaan in ons leven, in het geweld van de wereld, niet overstemd is door het kabaal en de schrille tonen in onze twijfel en vragen. Wij danken u dat uw Zoon verheven, dat u hem opgeheven hebt, dat zijn menselijkheid verhevenheid vindt bij u. En wij bidden u dat we het zicht op uw koninkrijk, uw heerlijkheid niet verliezen, dat we niet naar boven blijven staren, maar vooruitzien naar uw horizon, om tekenen van uw verborgen nabijheid te zoeken en te vinden, erbarmen, aandachtigheid, menselijkheid en redelijkheid, het evangelie van uw Zoon. Wij bidden voor wie het heilige zijn kwijtgeraakt tussen het geweld, de bombardementen, de taal van de oorlog, het geweld en de onverzoenlijkheid. Wie verhard zijn in hun opvattingen en de ander niet meer onder ogen kunnen komen. De ander, de vluchteling, de vreemdeling, dat andere volk, waar de trauma's zijn, zoals in Israël, in de buurlanden, in de relatie tot de Palestijnse volk, Libanon. En wij bidden dat het weer mogelijk is om het woord vrede uit te spreken en te leven, ook daar waar uw volk Israël is. Geef ruimte, Heer, om in ons leven en in onze wereld de vrijheid van het evangelie te ontvangen. Voor regeringsleiders, de machtigen op deze wereld, geef hen wijsheid, geduld en inzicht. Verlos hen van dwaze en gevaarlijke politiek. Wij bidden u dat wij kunnen en durven geloven in de komst van uw kracht, in de komst van uw Heilige Geest. En dat we dat niet verloren raken, opdat we zo in beweging komen en los kunnen komen van wat verkeerd is in ons leven, verkeerd is in de verhouding tussen mensen en volken. Wij bidden voor wie zorg dragen, verdriet hebben, zich zorgen maken vanwege ziekte en verlies. Geef hen kracht en mensen om hen heen. Voor uw gemeente en kerk, wachtend op uw geest, sterk ons in geloof en verbondenheid. In stilte bidden wat wij alleen in onze eigen woorden kunnen zeggen. Dan bidden we: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het laatste lied dat wij zingen is... 667. 667, 1, 2, 3. Even kijken. Waarom heb ik dat nou zo gedaan? Ik weet het al. Als u ziet, het vierde vers zingen we niet, want we hebben geen avondmaal gevierd uiteraard vandaag. Dus dat heb ik eigenlijk daarom overgeslagen. Dus we zingen 1, 2, 3, 5 en 6. Goed? Oké. Gaan wij heen deze hemelvaartsdag in met de zegen van de Heer. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.